Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Morgenavond zal de kerkenraad vergaderen, bezoektijd van 8:00 tot 8:30. Tweede huwelijksafkondiging van Pieter Hubertus Schoones van Meeuwen en Eva Catharina Veldhuizen. Kerkelijke bevestiging op vrijdag 24 april om 7:00. Eerste huwelijksafkondiging van Jan Leender Boelen en Aria Wilhelmina van Namen. Eerste huwelijksafkondiging van Cornelis den Hoed en Maria den Bok. Woensdag 22 april zal dominee A. Hoekman van Rotterdam-Kralingen spreken op uitnodiging van Timotheus, aanvang 7:45 in de bovenzaal. En donderdag 23 april is er een jubileum oranje concert ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van ons kinderkoor Matanja in de grote kerk van Sliedrecht, aanvang 7:30. En volgende week zondag zal dominee J.H. van Dijk u in beide diensten voorgaan. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, stemmen we in met de woorden van de 122ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. 122, het eerste vers. gebed ook vanmorgen stellen we ons onder de tucht en de vertroosting van de heilige wet des Heren. En zingen daarna uit Psalm 119, vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. 119, vers 88 na de wetslezing. Daarna openen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen in het Nieuwe Testament. U wordt gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, de versen 50 tot 54. En uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 21, vers 21 tot 27. Dus de schriftlezing Matteüs 27, 50 tot 54. En Openbaring 21, 21 tot 27.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn vele verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende, waarlijk, deze was Gods Zoon. En de 12 poorten waren 12 parelen. En iedere poort was elk uit een parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zal beschijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaas. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des Lams.
Gemeente, op deze zondag na Pasen mag ik u Gods woord bedienen zoals dat is te vinden in de eerste schriftlezing, Matteüs 27, en daarvan de versen 52 en 53. Matteüs 27, vers 52 en 53, daar luidt Gods woord, onze tekst als volgt. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. Vooraf verenigen we ons in gemeenschappelijk gebed. We denken in onze voorbeden aan de zieken in het ziekenhuis. In het ziekenhuis de Nieuwegein ligt voor onderzoek broeder L.O. van Wijk, Rijgerlaan 100... En in de Daniel de Hoed kliniek te Rotterdam ligt broeder D. van Vuren, admiraal de Ruiterstraat 23, die bezig is met het ondergaan van een serie chemokuren. Hij maakt het naar omstandigheden redelijk goed. Laat ons de Heere samen zoeken. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, we mogen elkaar vanmorgen hier op deze plaats weer ontmoeten als gemeente. We mogen ons nog verheugen in het vrolijk levenslicht dat zo rijk over ons schijnt op deze zondagmorgen. We danken u voor uw niet aflatende trouw, waarmee u ons ook in de afgelopen week hebt bewaard en gespaard. Er mocht van alles gedaan worden. We mochten in allerlei zaken bezig zijn en u wilde ons krachten geven, maar ons ook bewaren in gevaren. En dat spreekt allemaal van onverdiende gunst, want we hebben het niet verdiend dat u ons zo goedgunstig bejegent. We maken ons elke dag door onze zonde uw toorn waardig, maar u bent nog goed voor slechte mensen. En laten we er een indruk van mogen hebben. Laat het door uw geest toegepast worden dat het hart verbroken wordt. Alleen al onder de blijken van uw algemene genade, want die zijn al zo groot, dat er in ons hart plaats komt voor het eerst en bij vernieuwing voor de bijzondere genade, dat u in geestelijk opzicht het licht wilt maken in de ziel en dat u een toekomst bereidt voor mensen die eigenlijk geen toekomst meer hadden. Dat u de poorten opent van die stad die ons zojuist getekend werd. Aan het eind van uw woord, de heilige stad, het nieuw Jeruzalem. Een stad die zo vol heerlijkheid is bij u vandaan. Dat ze de zon en de maan niet meer nodig heeft om haar te beschijnen. Heren, wat moet dat dan zijn? Als het nog lichter en nog heerlijker zal zijn. Dan wanneer de zon opgaat over een stralende lentedag. Heren, dat is als het licht dat van uw aanzicht straalt. De vreugde van uw kinderen in het eeuwige, zalige leven ten hoogste toppunt zal laten stijgen. En nu gaat het er maar om, heren, of we nu op goede gronden mogen weten daarheen op weg te zijn. Maar we zijn allemaal mensen onderweg. En bewaar ons voor de waan dat we hier op aarde ons thuis en onze toekomst zouden vinden. Bewaar er ons voor dat we zo bezig zouden zijn met de dagelijkse dingen. Dat we erin opgaan en dat we de tentpinnen al te vast in deze zwarte grond slaan. Maar dat wij mensen mogen worden door genade die streven naar de hemel. En die ook leven in het besef dat het gaat om het leven met u. Om het leven uit Christus te mogen delen in dat opstandingsleven dat Hij als eersteling verworven heeft. En waarin Hij allen doet delen die zijn verschijning lief krijgen. Heren, laten we zijn verschijning mogen beminnen. Als Hij ons uitgetekend wordt in zijn heerlijkheid, in zijn algenoegzaamheid. Als we ook vanmorgen weer in aanraking worden gebracht met zijn evangelie, laat het niemand onberoerd laten. Maar dat we allen getroffen worden door de rijkdom van uw genadeboodschap. Wilt u met ons dan met in de prediking meekomen en mee optrekken? Op de preekstoel alles geven wat nodig is, want er is wel veel overdacht, voorbereid, maar het wacht alles op uw zegen, op uw geest. Die het woord zo krachtig kan maken, dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Heren, dat wonder kunnen we als mensen niet bewerken. En dat wilt en kunt u door uw geest wel. Heren, dat we er iets van gewaar mogen worden. Laat het meer mogen zijn, heren, dan dat we aandachtig ons bepalen bij een schriftgedeelte, maar laat er onder de prediking ook echt iets gebeuren in onze harten. En wilt u dat voor het eerst doen bij mensen die nog volstrekt dood zijn in zonde en misdaad, wiens zondegraf nog gesloten is en waarbij het alles nog spreekt van verderf en uitzichtloosheid, hoewel we het misschien niet in de gaten hebben, maar wilt u dat dan maar anders maken en nog plaats maken voor uw genade. Plaats maken voor de Heere Jezus. Heere, geef ook onderwijs aan hen die daarnaar staan. Die daarnaar zuchten. Die daar ook vanmorgen om gesmeekt hebben. Och, laat ik iets mogen zien van dat licht van Paas. Laat ik iets mogen voelen en ervaren van dat nieuwe leven dat gepredikt wordt. Heere, u kunt op velerlei wijze toch in de ziel uw werk doen. Dat ook vragen een antwoord mogen vinden. Dat raadsels opgelost worden. Dat blokkades opgeheven worden. Dat er vrijmoedigheid mag komen bij bevende zielen. Om tot Christus te komen en uit Hem te mogen putten. Geef onderwijs aan uw kinderen. Wat hebben ze het nodig, Heer, ook als ze weer een week hebben om op terug te blikken. En ze het ook mee moesten zingen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Heer, als ze dan toch ook vanmorgen weer in uw huis zijn, en het voornemen hebben om te volharden in het horen naar uw woord, o, dat ze dan een beschamende zegen mogen ontvangen. Dat ze nog mogen merken dat hoewel wij dwalen, dat u trouw blijft. En dat u nog onderwijs wilt geven. Niet alleen voor het leren kennen van de zaligmaker, maar ook voor het vervolgen te kennen. Heere, gedenk aan ons zoals we hier bij elkaar zijn. Met allen die meeluisteren, u weet waar ze allemaal zitten. Welke moeitevolle omstandigheden er kunnen zijn. Naar ziel of naar lichaam of naar beide. Heere, dat we ons vertroost mogen weten door uw bemoeienis. En dat ook allen die lijden, die ziekte, rouw en pijn kennen, de dingen die ze zo bezwaren, vanmorgen onder uw woord even mogen vergeten. En dat uw woord overblijft, dat het tot vertroosting en bemoediging mag zijn. Schenk die zegen, Heer, overal waar uw woord gepreekt wordt. Gedenk de diensten waarin dominee Boyten vandaag voorgaat, wilt u hem ook met uw geest zalven en hem tot een zegen stellen. We bidden dat ook voor de medewerkers aan de dienst in Waardhoven, die later vanmorgen plaats zal vinden. Kom ook daar mee in uw woord. En gedenk al uw knechten en het werk in uw koninkrijk dat op uw zegen wacht. We bidden voor alle zieken in de gemeente. Vanmorgen zijn er niet veel namen genoemd, maar dat wil niet zeggen dat er niet veel meer namen te noemen zouden zijn. Van hen die met moeite en zorg te kampen hebben. Heren, we dragen het alles aan u op. En we vragen u, gedenk aan onze grote gemeente met vele zorgen en noden. En laten uw bemoeienissen nog doorgaan. Zoals u in het verleden in deze gemeente wilde werken, heren. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. En ontferm u dan ook bijzonder over de beide broeders, wier namen wel genoemd werden. Broeder Van Wijk, die onderzoeken heeft ondergaan en die op een uitslag wacht, die best ingrijpend kan zijn, we weten het niet, maar u weet het alles wel, u bent alwetend, niets is voor u een verrassing. Heere, dat hij dan zijn levenslot in uw handen mag leggen. En mag schuilen in die schuilplaats van de Allerhoogste. En schenk dat niet minder aan broeder Van Vuren, wiens lijden in de weg die hij te gaan heeft al zo lang duurt, al vele maanden ook. En dan is er de ene keer veel zorg en veel moeite, de andere keer mogen we dankbaar zijn dat het wat mag gaan naar omstandigheden, maar hij blijft op uw genadige ondersteuning aangewezen met de zijnen, heren, dat het ook ervaren mag worden, dat u er bent en dat u wilt helpen en steunen en schragen en ook de behandeling zo tot een zegen wilt stellen, dat we ons over uw grote daden verwonderen mogen. Heren, wilt u ons zo gedenken, als we alles wat we te vragen hebben bij u neerleggen en niets hebben om daarbij te leggen aan verdiensten, om te vergoeden wat u ons moet schenken. Heren, we hebben niets dan zonde en schuld, afmaking en tekort. En laten we het ook maar diep beseffen, opdat we ook van harte een beroep doen op het volmaakte werk van de borg. Gedenk ons, Heren, en hoor ons in zijn naam, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt plaats. De collecten zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en het kerkblad. Ter inleiding op de prediking zingen we nu uit Psalm 102, vers 11, 12 en 16. Ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. 11, 12 en 16. Uit 102. Gemeente, zingen we straks in aansluiting aan de prediking uit Psalm 118. Bij nader inzien dacht ik dat het beter was om te beginnen met het eerste gedeelte van vers 10 en dan af te sluiten met het slot van vers 9. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Dus 10a en 9b van Psalm 118, straks na de prediking. Jongens en meisjes in de kerk vanmorgen, misschien een beetje een moeilijk woord, maar weet je misschien wat een preludium is? Dat is een term uit de muziekwereld. Er zijn misschien wel jongens en meisjes die op muziekles zitten, die een of ander instrument leren bespelen. Een preludium, Latijns woord, dat betekent eigenlijk voorspel. Het eerste wat je hoort als er een muziekstuk wordt gespeeld, of als er wat gaat worden gezongen, ook als er in de kerk wordt gezongen, voordat we als gemeente de psalmen gaan zingen, dan speelt de organist eerst een voorspel. En dan komt het er natuurlijk op aan dat dat voorspel past bij wat er daarna gaat komen. En dat heeft te maken met voorbereiding. Soms zijn die voorspelen ook opgeschreven. Dan kan een ander dat naspelen. Het is ook soms een kwestie van improviseren. Dat dan de organist zelf een voorspel bedenkt. Maar als het goed is, past dat dan bij wat gaat komen. En wat is dat ook mooi als dat gaat. Dat de gemeente als het ware in dat voorspel al wordt voorbereid, geestelijk in die gestalte komt, zodat je ook met je hart mee gaat zingen wat de psalm aangeeft. Het zij dat er vanuit de diepte wordt geroepen naar omhoog. Dat kan ook door middel van het orgelspel als het ware worden uitgebeeld. Of dat juist op de hoogte van het geloof, lofzang en aanbidding mag klinken. Voorspel. Nu gemeente, de tekst die wij voor ons hebben uit Matteüs 27, dat is ook eigenlijk een voorspel, een preludium. Daar zet God namelijk zelf als het ware een lofzang in. Hij gaat voorzingen als de hemel reageert op wat zojuist op Golgotha zich heeft afgespeeld. Het is aan de ene kant wat er dan na het sterven van de Heere Jezus gebeurt, ook een soort naspel, een soort slotakkoord. Als de Heere Jezus, en we hebben daar vorige week over nagedacht, nietwaar, als hij zijn laatste preek heeft gehouden, het is volbracht, dat dan de hemel een slotakkoord laat horen in het scheuren van dat voorhangsel in de tempel en er een soort amen op die prediking klinkt. Maar wat er vervolgens in onze tekst gebeurt, is toch ook weer een voorspel. Iets wat gaat inluiden, wat nu gaat komen, namelijk dat de Heere Jezus als de volmaakte verlosser zal worden verhoogd tot aan 's vaders rechterhand. We gaan dus goed luisteren, gemeente, naar dat voorspel dat God zelf laat horen. En de Heilige Geest geven ons, laten we daar ook samen onder de preek om vragen, dat we bij het horen van die klanken uit onze tekst, dat we zelf ook meegenomen mogen worden om ook te komen op de toonhoogte van de lofzang van het Paasevangelie. Want hoewel we dus teruggaan naar Goede Vrijdag, is het toch eigenlijk dan al op de sterfdag van de Heere Jezus een beetje paas. We schrijven boven de prediking Gods voorspel op de verhoging van de verlosser. En we horen dan drie dingen als we goed luisteren. We horen allereerst een preludium op paas. In de tweede plaats een preludium op Pinksteren. In de derde plaats een preludium op de jongste dag. Gods voorspel op de verhoging van de verlosser. Preludium op Pasen, preludium op Pinksteren, preludium op de jongste dag. Als ik mij niet vergis, gemeente, is onze tekst niet een van de teksten die het meest bepreekt worden uit Matteüs 27. En dat zal wel te maken hebben met het feit dat er rondom deze korte geschiedenis over die mensen die opgewekt zijn uit hun graven nogal wat vragen te stellen zijn, nogal wat raadsels die niemand kan oplossen. Bijvoorbeeld over de vraag, wie waren dat nou eigenlijk precies, die vele heiligen die uit hun graven uitgegaan zijn? Zijn dat oud-testamentische heiligen geweest? Uitleggers vermoeden eigenlijk van niet, want dan hadden ze wel vaderen geheten of ouden. Zo worden meestal mensen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament genoemd. Uitleggers denken meer aan mensen die nog maar net gestorven waren en die nog bekend waren voor de mensen in Jeruzalem. Maar zeker weten doen we het niet. En net zo'n vraag is, waar zijn die mensen nou eigenlijk geweest tussen Goede Vrijdag en Pasen? Niet in het graf in ieder geval. Hoewel vers 53 ons die gedachte misschien zou kunnen geven zoals het hier vertaald is. Als je die woorden na zijn opstanding verbindt aan de eerste helft van die tekst, dan zou je het idee hebben, die mensen zijn in die graven gebleven en ze zijn er pas op zondag uitgekomen. Maar je moet die woorden na zijn opstanding verbinden aan wat er achteraan komt. Na zijn opstanding zijn ze in de heilige stad gekomen en hebben zich daar laten zien. Maar waar ze dan in die voorliggende dagen geweest zijn, we weten het niet. Zo hebben mensen trouwens ook vragen gesteld over waar zijn die heiligen naderhand gebleven. Nu, dat is een vraag waar we straks in de loop van de prediking wel een antwoord op mogen horen. Maar er blijven toch, ook al omdat Matteüs de enige is die het beschrijft, je kan in dit geval geen vergelijkingsmateriaal uit de andere evangeliën erbij halen, er blijven toch de nodige vragen over. Maar Matthew Henry heeft al opgemerkt bij onze tekst, de manier waarop het hier is beschreven, niet in detail, niet met allerlei bijzonderheden, die is voor onze nieuwsgierigheid weliswaar misschien onbevredigend, zegt Matthew Henry, maar daar is de Bijbel ook niet voor gegeven. En laten we die les ook vanmorgen maar weer eens ter harte nemen. De Bijbel is tenslotte niet voor nieuwsgierige mensen geschreven, maar voor zondaren. Laten we ons daarom bepalen bij wat Matteüs ons wel vertelt. En dan ziet u dat wat er met die mensen in die graven gebeurt, onderdeel is van wat daar ook omheen te zien is, vanaf vers 51. Want vanaf vers 51 tot en met vers 54 lezen we, we zeiden het net al, de reactie van de hemel op wat er net daar op die kruisheuvel is gebeurd. In vers 50 hebben we het gelezen, de Heere Jezus heeft een grote stem geroepen en dat moet het is volbracht geweest zijn. En vervolgens heeft hij de geest gegeven en het hoofd gebogen. En op dat laatste aangrijpende gebeuren gaat de hemel reageren. Het voorhangsel scheurt. Maar niet alleen het voorhangsel scheurt, ook de aarde scheurt. Steenrotsen beven in een geweldige aardbeving. Spurgeon zegt, dat is een aanklacht voor heel veel kerkgangers. Want datgene wat eigenlijk geen gevoel heeft, de aarde, het is levenloos, gevoelloos. Maar zelfs de aarde, zo gevoelloos als ze is, kan zich niet bedwingen. Als dat aangrijpende plaatsvindt, dat de Zoon van God de dood ingaat. O, moet de aarde u nog beschuldigen, onbekeerde, dat ze verder is dan u die onbewogen blijft bij het horen van het evangelie. Wat er wel moet gebeuren met de mens,
Dat lezen we ook in dit gedeelte bij die ene man die daaronder aan het kruis staat en die net de Heere Jezus heeft zien sterven en die vervolgens al die tekenen waarneemt. En die dan zo overtuigd wordt dat bij hem ook iets gaat scheuren, mag ik het zo zeggen, dat zijn hart wordt opengemaakt en dat hij tot de overtuiging komt, die mens die net gestorven is, hij was Gods zoon. Te midden van die gebeurtenissen vindt ook dat bijzondere feit plaats waar Matthäus ons in onze tekst van vertelt. Want door die aardbeving, het scheuren van de rotsen, komen er daar in de buurt van Golgotha, daar in de buurt van Jeruzalem, allerlei graven bloot te liggen. Dat betekent dus dat de inhoud van die graven, wat normaal aan het zicht van de mensen wordt onttrokken, zichtbaar wordt. En dat moet toch een afschuwelijk gezicht zijn, zegt iemand. Dominee, dat is toch verschrikkelijk als er zoiets gebeurt. Normaal gesproken wel, maar op deze dag niet. Want de mensen die in die graven lagen, die geopend worden door die aardbeving, ze worden, zegt onze tekst, levend gemaakt. Alsof God zich niet langer kan inhouden, schreef iemand bij deze tekst. Het is nog geen Pasen, de Heere Jezus gaat het graf nog in. Ook om daarmee te laten zien dat zijn werk helemaal tot het allerlaatste stukje volbracht is. Dat hij tot in de allerdiepste versmaadheid is afgedaald, zelfs tot in het graf. Maar dat hij uit dat graf tevoorschijn zal mogen komen als verheerlijkte borg, dat staat vanaf deze dag zo geweldig vast. Dat de Vader nu al laat merken wat de vrucht zal zijn van het werk van zijn Zoon. En daarom klinkt er een voorspel. Preludium op paas. Verschillende dingen zijn er gemeenten die in dat verband in onze tekst gaan spreken. Let u allereerst eens op het slot van vers 52. Er wordt van die mensen die daar begraven zijn geweest gezegd dat ze ontslapen waren en dat ze vervolgens opgewekt zijn. En is dat niet precies wat er ook met de Heere Jezus gebeurt van Goede Vrijdag naar Paas? Zijn sterven is niet ondergaan, verdwijnen, voor altijd in het verderf belanden. Nee, zijn sterven is inslapen. U heeft toch wel eens een preek gehoord over het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat gebed dat alle Joodse kinderen van hun moeders leren voordat ze slapen gaan. Zo gaat de Heere Jezus na zijn werk volbracht te hebben inslapen, ontslapen, in de verwachting van het weer wakker worden. Als die ontslapen mensen in die graven op de dag van Jezus sterven opgewekt worden, wakker gemaakt worden, is dat een zoveelste onderstreping van Gods wegen, dat hij tevreden is met het werk van zijn Zoon. En is het een profetie? De Heere Jezus gaat het graf niet zelf in om daar altijd te blijven, maar het zal zo gaan zoals het met de heiligen is gegaan. Calvijn zegt, de Heere Jezus gaat op Goede Vrijdag niet het graf in als een gevangene van de dood, maar als iemand die de dood ingaat om de gijzelaars van de dood te bevrijden. Let u dan ook eens even, gemeente, op het moment waarop die mensen die zijn opgewekt zich laten zien. We wezen er al even op in vers 53... dat op een bepaald moment pas is begonnen. Daar zijn ze niet meteen op Goede Vrijdag mee begonnen. Nee, na zijn opstanding. En is dat niet geweldig? is dat ook niet gepast dat de Heere Jezus, om zo te zeggen, voorrang krijgt van de heiligen, als het erom gaat dat hij zich ook gaat vertonen aan de zijnen straks na zijn opstanding, zoals je iemand die hoger is, belangrijker is, koningin, een minister, voorrang geeft, na u, we mogen eerst de deur door, eerst, we hebben ze voorrang, dat nu de Heere Jezus ook van de heiligen voorrang krijgt. Hij mag straks als eerste laten zien wat het is om opgestaan te zijn. Omdat Paulus in 1 Korinthe 15, u heeft erover horen preken, meen ik, het ook zo zou zeggen. Hij is de eersteling geworden van wie? Van degenen die ontslapen zijn. Hij mag eerst en zij volgen. Er is nog iets, gemeente, wat met Pasen te maken heeft in die geschiedenis van die heiligen. En dan moeten we eventjes letten op wat er aan het eind van onze tekst, laatste woordje van vers 53 wordt gezegd. Hoe zijn die mensen nou te zien geweest in de heilige stad Jeruzalem? Dat woord dat daar staat, dat zegt dat dat geen toevallige ontmoeting is geweest. Dat ze opeens op straat hebben gelopen, bij wijze van spreken. En Jan en alle man kon ze zien lopen en ze zeiden, hé, kan dat nou, die hebben we toch vorige maand begraven en dan loopt hij hier. Nee, dat woord verschijnen, dat zegt in de grondtekst dat je heel bewust je aan iemand laat zien. Je gaat voor iemand staan, degene die je hebt uitgekozen om je aan te laten zien. Niet zomaar een willekeurige voorbijganger, maar iemand die je heel bewust opzoekt. Je gaat voor hem staan en je laat je zien. Zo is het toch ook met de Heere Jezus gegaan, gemeente. Zijn vijanden hebben hem na Pasen niet meer gezien. Caiaphas krijgt hem niet meer te zien en Pilatus ook niet. Maar hij laat zich heel bewust zien aan de zijnen, aan de mensen met wie hij een band heeft gekregen. En als we iets dergelijks van die heiligen uit onze tekst lezen, ze zijn aan velen verschenen, gemeente, dan geeft ons dat vrijmoedigheid om iets te zeggen over die vraag, waar zouden die mensen nou naderhand gebleven zijn? Als ze zichzelf op dezelfde manier hebben kunnen laten zien als de Heere Jezus na Pasen kon doen, dan kan dat maar één ding betekenen, dat die mensen al op Goede Vrijdag hebben gedeeld in dat nieuwe opstandingsleven van de Heere Jezus. En als dat waar is, dan verwerpen we de gedachte van bepaalde verklaarders dat die mensen naderhand weer gestorven en opnieuw begraven zouden zijn. Dat is de eer van de paaskoning te na. Nee, deze mensen hebben een uitzonderlijk voorrecht gesmaakt. Uitzonderlijk. Voordat dit gebeurde is dat nog maar twee keer eerder gebeurd met mensen. Namelijk met Henoch en met Elia. Mensen die met lichaam en ziel al mochten gaan wonen, waar de andere heiligen alleen nog maar met hun ziel wonen. Bij God in de hemel. Met die twee oud-testamentische mensen zijn deze heiligen uit Matteüs 27 de eerstelingen van een oogst waarover de rest van de kerk zich reeds mag verblijden. Hoeveel er ook op ze af mag komen in de bestrijding van het ware geloof, maar het mag voor Gods kinderen een prediking zijn van wat de hele kerk straks te wachten staat. Met lichaam en ziel in de heerlijkheid altijd het eigendom te zijn en de vreugde te kennen van de Heere Jezus Christus. En let u dan ook nog eventjes, gemeente, dat hoort ook nog bij het eerste punt, op de manier waarop Jeruzalem hier door Matthäus wordt genoemd. Hij zegt niet Jeruzalem. Hij zegt, ze kwamen in de heilige stad. Ja, want daar waren ze ooit, misschien een maand of een half jaar geleden, maar daar waren ze ooit uitgedragen uit die heilige stad. We zullen daar niet breed over uitweiden, maar mensen die gestorven zijn, die zijn cultisch gezien onrein, nietwaar? Die horen niet in een heilige plaats, die moeten buiten de poort daar ergens op de dodenakker worden begraven. Maar die mensen die ooit de stad uitgedragen moesten worden, die mogen er nu weer in. Want ze komen niet als doden, als onreinen de heilige stad binnen. Ze komen hier, gemeente, als levenden, als heiligen. Vrucht van Pasen. Nu al vrucht van Pasen. Want wat zal Paulus later zeggen over de vrucht van de opstanding van de Heere Jezus? Hij is, zegt de apostel, overgeleverd voor onze zonden en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Zie, gemeente, van die boodschap is ook de verschijning van die heiligen in de heilige stad een onderstreping. Ieder die in de Heere Jezus mag geloven met dat ware geloof, die is niet onrein, die hoort niet buiten gezet te worden, maar die mag nou door genade binnen gaan. Dat is vrucht van het werk van hem, van wie we straks gaan zingen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, en dat hij dat leven ook uitdeelt aan ieder die bij hem hoort. Dat de borg in de gang die hij maakt door de geschiedenis, zegen uitdeelt en verspreidt, waarin hij zelf als eerste mocht delen. Gemeente, laten we ervan zingen. Uit Psalm 21, vers 4 en vers 6.
Thank you.
zegt iemand, maar dat is wel een prachtige tekst voor de Heere Jezus en voor die heiligen die blijkbaar in het geloof gestorven zijn en door dat geloof opgewekt worden. Prachtig om daar ook van te kunnen zingen, ja, maar dan is het dan wel voor een ander. Mensen die door de eeuwen heen ook daarin mogen delen en voor wie de Heere Jezus in zijn opstanding tot een zegen wordt gesteld. Maar ikzelf dan? Hoe wordt nu dat blijde evangelie persoonlijk toegepast, zodat ik er ook persoonlijk vreugde over mag kennen? Gemeente, laten we daar ook in onze tweede gedachte goed bij stilstaan, want tenslotte zitten we hier voor eigen hart en leven te luisteren, als het goed is. En de tekst die we voor ons hebben staat tenslotte ook in het evangelie, nietwaar? Dat is niet alleen maar een beschrijving van wat er ooit met bepaalde mensen is gebeurd, maar dat is onderdeel van de verkondiging die de Heere nu vandaag hier in deze gemeente wil laten plaats hebben. Het is verkondiging van wat er ook vandaag door Gods genade kan gebeuren. Hoe kan dat? Dat kan omdat de tekstwoorden over die ontslapen en opgewekte heiligen niet alleen maar een preludium zijn op Pasen, maar ook nog op een ander feest. Kinderen, wat was het tweede waar we op zouden letten? Preludium op Pinksteren. Ja, dat feest ligt op Goede Vrijdag nog in het verschiet. Dat duurt nog een aantal weken voordat straks het feest van de Geest gevierd kan worden. Maar nu de Heere Jezus is gestorven en hij voor het sterven heeft gezegd het is volbracht, betekent dat niet alleen dat het werk wat achter hem ligt klaar is, maar ook het werk wat nog gaat komen zeker doorgang zal vinden. Het is vanaf nu vast en zeker. Niet alleen straks wordt het Pasen, maar het wordt ook straks Pinksteren. Want hij heeft ons door zijn lijden en stervende levendmakende geest verworven, zegt het avondmaalsformulier. Dat komt nu vast en zeker. En als die straks komt, die geest van Pinksteren, wat komt die doen? Dan komt hij doen met dode zondaren wat de Heere in onze tekst met die heiligen heeft gedaan. En hopelijk, gemeente, komt dan nu de tekst ook inderdaad heel dicht bij ons hart, want dan wordt het tijd dat we ons hart er ook helemaal bij gaan leggen om te horen wat er dan gebeurt, of je daar misschien wat van kent, of dat je tot je onderwijzing mag horen wat er dan met de mens moet gebeuren. Maar de Heilige Geest, gemeente, moet gaan doen wat hier staat. En om te beginnen is dat een heel aangrijpende boodschap voor u en mij, want dat zegt dus iets over hoe de Heilige Geest ons aantreft als die begint te werken met een mens. En er waren uitleggers die een verband zagen met een hele bekende geschiedenis uit het Oude Testament. Weet u het nog, Ezechiël 37, hebben we ook wel eens een keer over nagedacht rondom Pinksterdag. Dal vol dorre doodsbeenderen. Nou, gemeente, zo treft de Heere de heiligen aan hier in de buurt van Jeruzalem. Zo treft de Heere ook zijn volk aan als die begint te werken in hun leven. Dan moet hij niet naar de heilige stad, gemeente. Dan gaat hij niet naar een plek waar mensen kunnen wonen die zonder zonde zijn en die voor God rechtvaardig zijn. Dan moet de Heere op weg gaan buiten de heilige stad. Dan moet hij paradijs verlaten om daar buiten te gaan zoeken waar die mensen zwerven die het paradijs uit moesten. Daar treft de Heilige Geest ons aan als die gaat beginnen. En dan buiten het paradijs, dan hoeft hij ook niet te gaan zoeken naar mensen die rondlopen ergens, of die in een ziekenhuis zitten, in een wachtkamer, omdat ze zich niet goed voelen. Dan moet de Heilige Geest naar de begraafplaats gaan. Maar we zijn niet gezond van nature, we zijn ook niet ziek van nature, maar we zijn, zoals die mensen hier zijn,
toen Goede Vrijdag begon. Dood in zonden en misdaad. En dat moet ons toch aangrijpen, gemeente. Ach, misschien zegt u, dominee, ik heb het al zo vaak gehoord. Maar laat dat toch eens tot ons doordringen. Dat dat de werkelijkheid is. Ook van een godsdienstig mens. Van nature niet ziek, maar gestorven. En als een mens al zou proberen om er iets van te maken, dat het niet zo opvalt en dat het aan de buitenkant in ieder geval in orde is en dat de mensen zich niet aan je hoeven te storen en je zegt ik probeer me toch een beetje geestelijk op te knappen, dat je dan met je eigen gerechtigheid naar het woord van de zaligmaker niet verder kunt komen dan een wit gepleisterd graf. Maar ja, aan de buitenkant ziet het er nou wel aardig uit. Nou, kijk maar niet naar binnen. Zo treft de Heilige Geest mensen aan als die begint met ze. En hoe wordt het dan in het leven van zulke mensen anders? Daar zegt onze tekst ook iets over, gemeente. En laat ook dat goed tot u doordringen. Hoe kwam het dat die graven open kwamen te liggen en die mensen eruit tevoorschijn kwamen? Nou, daar moest een aardbeving voor plaatsvinden. En wat een aardbeving is, we hebben er in de afgelopen weken al vaker aan gerefereerd. Dat drama wat in Italië heeft plaatsgevonden. Wie kan zoiets keren? Wie kan zich eraan onttrekken? Dat is iets wat komt over je. Dat is zo'n geweldige kracht. Dat komt over je heen en dat kun je niet terugdringen. Gemeente, zo'n geweldige, onwederstandelijke kracht bezit nu ook de geest van Pinkster. En zo met die kracht wil de Heilige Geest nou ook het hart van een zondaar bewerken. Daar is de Heilige Geest ook vanmorgen op uit als u het woord hoort prediken. En dat de Heilige Geest dan zo eerlijk met de mens laat handelen, gemeente. Dat is niet om u bang te maken of zo, of om u depressief te maken als er over een graf wordt gesproken en als er over de doodstaat wordt gesproken. Maar dat is de eerlijkheid waarmee die Heilige Geest aan je hart gaat schudden. Mensen, word nou eens wakker. Bedenk nou eens hoe ernstig de situatie van nature is. En laat er toch een gebed in je hart mogen komen dat het anders wordt als het nog niet gebeurd is. Hij gaat in de prediking het graf van uw leven openleggen, gemeente. Misschien probeerde je het voor jezelf te verdoezelen. Je zonde goed te praten. Je tekortkomingen te verbloemen. Naar een ander te kijken en zeggen, nou, het zal met mij zo vaak wel niet lopen, want er zijn veel slechtere mensen dan ik. Maar hij legt het open, gemeente. Hij gaat je aanspreken, hij gaat je ontdekken, hij gaat je zonde in herinnering brengen. En gelukkig is dat niet het enige wat de Heilige Geest doet, want met dat hij het zondegraf van een zondaar open gaat leggen, gaat hij ook blazen. Zoals de geest ooit in het Oude Testament blies in die gedoden, weet u wel. Die mensen in dat dal vol door het doodsbeenderen, wil de Heilige Geest vanmorgen ook dat wonder doen van de levend maken. Want hij opent de graven niet om ze alleen maar tot verschrikking daar te laten liggen en een mens te laten omkomen in zijn ellende. Maar hij laat u het evangelie prediken. Hij liet u al in het begin van de preek de Heere Jezus voorstellen. Waarom doet de Heilige Geest dat? Omdat hij erop uit is dat u in dat graf niet blijft liggen, maar dat u opgewekt wordt, uitgaat tot hem in wie het leven is te vinden. Dat u uw zaligheid buiten uzelf in Jezus Christus zou gaan zoeken. U zou gaan vertrouwen op de belofte, wie in de Zoon van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Komt dat openbaar, gemeente? Hoe komt dat openbaar als de Heilige Geest dat in je leven aan het doen is? Ja, je gaat schudden, je gaat openleggen, dat hij je tot Christus gaat uitdrijven, dat hij je gaat levend maken. Dat blijkt, gemeente, als een mens uit zijn graf komt. En leg uw leven er eens naast. Wie levend gemaakt wordt, kan niet blijven liggen op de plek waar de Heer hem gevonden heeft. Hij kan niet in zijn zonde en in zijn ellende en in zijn nood en al die vuiligheid waar de Heer je aangetroffen heeft blijven liggen. Die moet eruit. En ik weet wel dat dat nou juist de strijd gaat worden in het leven van de genade. Want die zonde waaraan een mens zich moet gaan ontworstelen, die plakt en die kleeft. En daar komt de mens levenslang niet helemaal vanaf. Maar het verlangen wordt dan toch geboren, gemeente. Hij kan er niet in blijven liggen. Hij moet eruit. Ik hoor hier niet meer. Dat is, gemeente, de overtuiging die een mens krijgt als de geest gaat werken. Ik moet van de zonde af en ik hoor er niet meer in thuis. Weet u wat ook typerend is als de Heilige Geest zijn levendmakende werk in je hart doet? Dan gaat er ook gebeuren wat er in het laatste vers van de tekst stond. Van dat verschijnen van die mensen in de heilige stad. Daar kunt u van alles in horen trouwens. U kunt daarin horen dat iemand die levend gemaakt is door de kracht van boven, dat die gaat getuigen. Een levend bewijs wordt van wat de Heere in zijn genade aan een arme zondaar heeft bewezen. Dat verlangen krijgen ze ook allemaal. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Het verlangen is er. En weet u wat u er ook in kunt lezen? Want kijk, die mensen verschenen niet zomaar aan Jan en Alleman, maar die zochten mensen op aan wie ze bewust verschenen. En we zeiden net tegen elkaar, die zijn verschenen aan mensen met wie ze een band hadden. De levend gemaakten gaan op bezoek bij de levenden. En dat zullen ook wel mensen geweest zijn die niet alleen maar leefden omdat ze ademhaalden, maar die ook iets met het geloof en met de Heere Jezus te maken hadden. Is dat in uw leven ook zo? Dat er ook een verandering is te merken in het gezelschap dat u zoekt. Of dat nou gaat over de mensen die je opzoekt of de dingen met waarmee je je bezighoudt. Want alles waar wij naar kijken en waar we naar luisteren in de loop van de week, dat heeft ook te maken met gezelschap, gemeente. Je niet per se iemand tegenover je te hebben zitten, maar dat kan ook via een kabeltje. Wat voor gezelschap zoekt u op? Heeft u belang bij de levenden gekregen? Mag u iets herkennen van die gemeenschap der heiligen die de Heer ook al op de eerste paasdag heeft gewerkt in Jeruzalem? Mensen die elkaar mochten ontmoeten en die samen hebben gesproken vanuit de verwondering van de genade die God aan een mens bewijst. Nou, u zou uw leven ernaast leggen, gemeente, maar mocht u er wat van herkennen. En als we er iets van mogen herkennen, mogen we dan ook, als we dan, al is het met schroom, de naam van heiligen mogen dragen. Ja, niet in onszelf, maar vanwege hem die ons heeft opgewekt. Mogen we dan ook het appel horen uit onze tekst. Ik weet niet hoe de heiligen er in Sliedrecht aan toe zijn vanmorgen. Maar dat je weer eens een keer hoort waar je uit moet komen als je levend gemaakt bent. Dat je dan je graf uit moet. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, dan aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Eruit moet je, zegt de Heere tegen zijn volk vanmorgen. En opnieuw naar de Heere Jezus toe en opnieuw leren leven van die genade en de strijd tegen de zonde in je eigen hart aangaan. En als je er niks van herkent, je begrijpt het wel, je hoort wel wat er zou moeten gebeuren, maar je zegt ja, een aardbeving in je hart, ik zou niet weten wat dat is. En dat je opengelegd wordt en dat je ontdekt wordt aan wie je bent en dat je uitgedreven wordt. Ik zou allemaal niet weten wat het is, dominee. Nou, dan wordt het hoog tijd dat u gaat bidden, gemeente. Dat u gaat verstaan wat u al gezongen hebt, maar wat u dan met uw hart nog moet gaan zingen. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Of om met dezelfde dichter te spreken, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, van die Pinkstergeest, dan leefde ik onbevreesd. Het mag voor degenen die nog buiten dat leven met Christus staan een wonder en een troost zijn. Dat waar u ook allemaal aan mocht twijfelen vanmorgen. Maar dat u niet hoeft te twijfelen aan dit. Dat de Heere er klaarblijkelijk op uit is om u te geven wat u nog niet hebt. Daarom zond hij zijn zoon, daarom zond hij zijn geest, daarom laat hij beiden prediken. Paaskoning en de Pinkstergeest. Omdat hij erop uit is om u uit uw graf te halen. En om u te bewaren voor uw eeuwige ondergang. Dat was het tweede punt. En dan hebben we nog één punt over, kinderen. Ik hoop dat jullie het nog mee hebben kunnen luisteren en dat je dat nog weet. Preludium op Pasen, preludium op Pinksteren, preludium op de jongste dag. Want wat er in Jeruzalem te zien is geweest van die heiligen, niet alleen maar een voorspel op wat er allemaal nog zou gebeuren met de opstanding en met de komst van de Heilige Geest. Dat heeft ook te maken met wat er nog te gebeuren staat. Op de jongste dag zal er ook iets te zien zijn, iets dergelijks te zien zijn als wat er in onze tekst verteld wordt. En als je daar je gedachten over laat gaan bij de voorbereiding van een preekgemeente, dan gaat het duizelen, nietwaar? Heeft u 1 Korinthe 15 ook gelezen? Misschien aan tafel in de week die we inmiddels achter ons hebben vanuit Pasen. Je wil nog wat meer lezen over wat betekent dat nou, die opstanding van de Heere Jezus. Maar dat dat ook perspectief opent op die wederopstanding van alle doden. En dan met name die heerlijke opstanding van die mensen die in hem geloven. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Of heeft u misschien wat gelezen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen? Over die verborgenheid die Paulus daar gaat onthullen. Omdat hij niet wil dat de mensen niet zullen treuren als degene die geen hoop hebben. Maar dat ze mogen weten straks bij het klinken van de laatste bazuin. Dan worden de heiligen onsterfelijk opgewekt. En dan mogen Gods kinderen altijd bij de Heere wezen. Wat moet dat zijn, gemeente? Oh, dat is zo'n ontzaggelijk wonder waar je van duizelt en waar je stil van wordt. En ik noemde Ezechiël al. Er kan een mens al stil van worden als die in gedachten bij die vallei vol met beenderen staat. En hij ziet tot zijn verbazing dat al die beenderen weer bij elkaar komen. Dat er orde in de chaos komt. Maar dat ook die beenderen weer met vlees en met huid bekleed worden. En dat er vervolgens ook nog een geest ingeblazen wordt. En al die mensen worden levend. Gemeente, dat is niet alleen maar iets om bij stil te staan vanuit wat er in Ezechiël stond. En dat is niet alleen maar in Jeruzalem gebeurd. Maar dat gaat nog een keer gebeuren. Maar wat zal dat zijn, gemeente? We zullen er allemaal bij staan. En hoe zal dat eruit zien? Dat wat tot stof teruggekeerd was, weer uit de aarde oprijst. Dat wat als as weggewaaid was, omdat mensen dachten, dan kunnen ze me niet meer vinden. Dat dat ook allemaal door de almachtige kracht van God weer bijeen vergaderd wordt. En er staan toch weer levende mensen. Dat wat in de zee verdronken en vergeten was, ook zelfs tevoorschijn komt en voor de rechterstoel van God gesteld wordt. En weet je wat er dan gebeurt? Dan spreekt het slot van de Bijbel over een stad. Een heilige stad. Een nieuwe stad. Een heerlijke stad. We hebben er maar eventjes een paar versen van gelezen, om destijds willen. Maar u heeft dat wel eens vaker horen voorlezen. dat alles wat aan dat nieuw Jeruzalem te zien is, even heerlijk en begeerlijk is. Een muur als van jaspis, volmaakte afmetingen, fundamenten van kostelijk gesteend, straten van goud, poorten van parels. Eigenlijk, zegt iemand, dominee, een stad waar geen mens meer kan komen. Dan zegt u nou eens eerlijk, als u nou iets van de ontdekkende werking van de Heilige Geest hebt gesmaakt in uw leven, dan moet je toch tot die conclusie komen. En ik hoop dat u dat ook heel eerlijk beamen mag. En niet om na te praten, maar dat u dat eerlijk zegt, dominee, maar daar hoor ik niet thuis. Zo rein, zo volmaakt, zo heilig, zo glansrijk. Ik zou er opvallen en ik zou het bederven. Ik ben een onreine in mezelf die uit die stad verwijderd is. Dat is in het paradijs al gebeurd, maar ik hoor er nooit meer terug te komen, want ik heb het verbeurd en ik heb het verknoeid. Ik pas daar niet. Niemand past daar. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Hoe kan dat, gemeente? Terwijl het slot van Openbaring 21 het ook nog had over, er zal niks inkomen wat ontreinigt of wat gruwelijkheid doet. Er werd nog eens een keer een streep onder gezet. Er worden er ook buiten gesloten. Maar hoe is het mogelijk dat er mensen in die heilige stad binnen gaan? Omdat ze er niet inkomen als doden, gemeente. Maar als levend gemaakt. Gereinigd en geheiligd door het bloed van hem die op de Goede Vrijdag is gestorven. En ze mogen er binnen gaan. Niet alleen maar om elkaar te ontmoeten, de levend gemaakten en de levenden, de heiligen die elkaar weer zien en zich in elkaars gezelschap verblijden. Maar om met name hem te zien, die de prijs betaald heeft voor de poorten die open gingen. Gemeente, begrijpt u toch wel dat er aan het eind van deze preek ook weer één vraag overblijft, die in feite aan het eind van elke preek overblijft. Kent u het Lam? Heeft u door het geloof, vanuit die levendmaking van de Heilige Geest, een band gekregen aan de Heere Jezus Christus? Want de band aan de eersteling doet delen in de oogst die nog komt. En dan kan dat best bestreden zijn, al mag je nou schroomvallig zeggen, ja, maar ik kan niet ontkennen dat ik er wat van heb geleerd. Maar ik ben soms zo bang dat ik er toch nooit komen zal. En er zijn zoveel dingen van binnen en van buiten. En vooral van binnen. Die overblijven en die inwonende zonde. Soms zo bang dat ik er niet zal komen. Hoewel ik wel gehoopt heb. Maar dat het toch nog verloren is. Het evangelie van onze tekstgemeente zegt. Op dat voorspel komt nog meer. Ieder die de band aan de Heere Jezus kent. Is in hem geheiligd. En krijgt in hem toegang. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion straks voor God verschijnen. Maar dan ook alleen maar degenen die de Heere Jezus kennen. Er zullen ook mensen zijn die al straks de jongste dag aanbreekt, dan pas beginnen met bidden, zegt de Bijbel. Dominee Bakker, hij schrijft in zijn boekje Gebedsgestalten, dat is het onverhoorde gebed. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Weet u waar de Heer nou op uit is, gemeente? Dat u niet straks een onverhoord gebed gaat bidden als het te laat is, maar dat u vandaag begint met bidden. Als u het nog nooit gedaan had, dat u er vandaag nog mee begint. Maar vandaag wil de Heere gebeden nog verhoren. Vandaag neigt hij zijn oor en wil hij door zijn geest alles schenken wat u niet maken kunt. En ach, dan wordt het nog wel sterven, kinderen van God. Dan wordt het nog wel sterven en je kan er tegenop zien. Maar voor de heiligen wordt het geen sterven, maar ontslapen. Inslapen om weer wakker te worden. En als ik dan, ach wie weet hoe het zal zijn, gemeente, maar als ik dan de poort van de dood voor mij zie opdoemen, dan mag het geloof toch, gesterkt door de genade van de Heer, achter die poort nog een andere poort zien. Dat die poort van de dood een doorgang wordt naar het eeuwige leven. Om die poorten binnen te gaan van de heilige stad op kosten van mijn borg. En dan mag het geloof zelfs in het aangezicht van de dood roemen. Mag u het met uw hart meezien. Ontsluit. Ontsluit voor mijn schreden. Poorten der gerechtigheid, door deze zal ik om Jezus wil binnentreden. En loof, Heeren majesteit. Amen. Met ons. U zoekt doden op en wilt ze zelf tot het leven brengen. En mensen die levend gemaakt zijn, roept u iedere keer weer, kom uit het graf en leef het leven zoals dat is verdiend door de borg op Golgotha. En niemand van ons hoeft eraan te twijfelen, Heer, u bent erop uit. Om die stad met parelenpoorten, met al uw kinderen te vullen. Om die scharen die niemand tellen kan, bijeen te vergaderen. Op de plek waar het lam het middelpunt is. En we hebben gehoord, heren, waarom dat zo is. Omdat de band aan hem het geheim is van de zaligheid. Van dat eeuwige leven dat hier een aanvang neemt. En dat eens volkomen zal zijn. O, geef ons dan allen die band aan Christus. Laat niemand rusten. Totdat hij die zekerheid mag hebben. Hij is de mijne. Ik ben door genade de zijne. Werk met uw levendmakende geest in onze gemeente. Pas het woord toe. Laten we op deze heilige dag heilige overdenkingen mogen hebben. Opdat wij ons ook met de heilige stad mogen bezighouden en daarheen op weg gaan. Geef ons uw bewaring als we nu naar huis gaan. Breng ons vanavond in getrouwheid hier weer samen. En hoor ons in ons danken en bidden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 16, vers 5 en 6 is onze slotzang.
met binnen de harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van zijn levendmakende geest, zij en blijven met u allen. Amen.